Lieve mensen, wij hebben vanochtend mensen in ons midden die onze taal vrijwel niet verstaan. Ik ga dus zometeen proberen met heel veel bewegingen de boodschap door te geven. Dan als jullie denken, wat staat die man daar allemaal te zwaaien, dan hoop ik ja, dat in ieder geval die mensen er dan iets van begrijpen. Ik ga met jullie lezen uit 1 Samuel. 1 Samuel 17. En ik lees voor uit de NBV. 1 Samuel 17 vanaf vers 28. De situatie is daar zo dat er regelmatig oorlog is, gevechten tussen aan de ene kant de Filistijnen en aan de andere kant Israël. En nu hadden de Filistijnen een prachtig plan. Die zeiden, ja, we kunnen natuurlijk wel steeds gaan vechten en een heleboel mensen raken gewond of zijn zelfs dood. Als we nou eens van iedere partij één persoon nemen en die tegen elkaar laten vechten. En wie dan gewonnen heeft, die heeft ook de oorlog gewonnen. Nou hadden de Filistijnen goed praten, want zij hadden in hun midden een hele grote man, een reus. En die was ook nog eens een keer helemaal met koper bekleed. En dan moet u zich eens voorstellen als zo iemand in de zon staat. En die staat daar te shine, zeggen wij vandaag de dag. Ja, dat is een en al grootheid. En zo kunnen we ons voorstellen dat er van die Israëlieten niemand was die durfde te vechten. Nou, David, misschien dat ze die naam kennen. David, die kwam kijken. En die zag die hele grote man daar. Die zag die daar staan te shinen. Die denkt, maar wij hebben toch een hele grote God. Dan hoef je toch niet bang te zijn voor die hele grote man die daar staat te shinen. Nou, en daar zijn we nu. En nu gaan we lezen uit 1 Samuel 17 vers 28. Of ik begin bij vers 27. 27. De soldaten herhaalden tegen hem, David, wat ze zojuist gezegd hadden. Toen David, oudste broer, Eliab, hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Nou, ik zou zeggen, zo kan die wel weer. Van je broer moet je het maar hebben. Ja? Dan proeft u meteen hoe de situatie thuis is, hè? Als je eigen broer dat zo zegt. Wat doe ik nu weer verkeerd? Antwoordde David. Ik vraag het toch alleen maar. Hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor. En hij kreeg weer hetzelfde antwoord. Davids vragen bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul en die liet hem bij zich komen. Kom maar hier. David zei tegen Saul, we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. En Saul zei, maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wierp Saul tegen. Je bent nog maar een jongen. En hij is van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij mij wou aanvallen, greep ik hem bij de kaken en ik sloeg hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en moge de Heer je bijstaan. Ik zie David daar lopen met om hem heen de schapen en de geiten. Ja, zo loopt hij daar in het veld. Hij kan maar beter hier zijn, want thuis is het ook niet alles. Daar hebben jullie net wel iets van gemerkt. Dat is de sfeer thuis. Eens kwam Samuel, die kwam om een van de zonen van Isaï tot koning te zalven. En Isaï liet zijn 7 zonen komen, terwijl hij er 8 had. Maar hij sprak gewoon over 7. Want David was niet in tel. Die telde niet mee. Die gingen ze niet eens van het veld halen om erbij te zijn als een van die zonen, hij dus, tot koning gezalfd zal worden. Nou, dan kan je maar beter gewoon in het veld zijn. Dan kan je daar maar beter lopen zo met je schapen. In het veld was het ook niet alles. Want zomaar in ene, dan hoorde je daar een leeuw. En ergens anders hoorde je weer, daar kwam een beer. Zo. En dan in ene zag hij weer, pssst, een giftige slang. Het was, overal was er gevaar. Maar David liep daar met zijn schapen. En als je met schapen in het veld loopt, schapen zijn herkauwers. En dat is heel handig als je in het gevaarlijke veld bent, want dat betekent dat je heel snel, hap, 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 je hapt heel snel op, je slikt het door, je kauwt het dus niet, hè. En dan moet dus zo'n herder, zo'n 5 keer per dag, moet hij op een heel rustig, veilig plekje met die schapen, die gaan daar liggen en hij gaat daar zitten en dan doen die schapen. Boeren ze dat op en dan gaan ze dat herkauwen. Maar daar moet je dus wel heel rustig voor liggen, want als zo'n schaap ligt er herkauwen, kan die niet snel weg. Ja, dus David zoekt steeds een mooi plekje uit waar die met zijn schapen zo kan liggen. Nou, en dan gaat hij zo, zit hij op de rots, zit hij naar die schapen te kijken. En David had wat meegebracht, want daar moet je de tijd voor nemen, hè, als die schapen aan het herkauwen zijn. Dus wat doet David? David die heeft een tas en daar heeft hij een harpje in. En dan gaat hij zo toeng, 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 gaat hij spelen. En terwijl hij zo aan het spelen is, gebeurt er iets. Toeng, 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 toeng. Hoorden jullie wat hij gaat spelen? Toe, 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 toe. Hij begint zo over de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En die schapen die liggen daar allemaal heel erg rustig te kauwen. Plotseling gebeurt er iets. Die schapen die springen overeind. Bè, bè, mè, mè. Dus ze springen en ze vliegen door elkaar heen. Wat is er aan de hand? Daar uit de verte, daar kwam een beer. En die heeft zo'n schaap gepakt en die vliegt ermee weg. En wat doet David? Hij gooit zijn harp aan de kant. Hij pakt zijn stok en hij vliegt op die beer aan. En hij slaat hem net zo lang totdat die beer weg is. En dan... Het schaapje brengt hij weer terug. En hij denkt... Waarom moet mij dat nou weer overkomen? Thuis is het al helemaal niet zo leuk. En dan ben je hier, dan zit je even rustig te zingen. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dan komt daar weer zo'n grote beer, komt daar op je af. Gelukkig, dat hebben we gehad. Een aantal dagen later loopt David loopt daar weer met zijn schapen. Bee, bee, bee. En weer is daar dat moment dat hij daar rustig gaat zitten. Terwijl die schapen daar dus liggen te herkauwen. En dan in ene is het dan weer. Bee, bee. Hij was net nog weer aan het spelen. Zelfs al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Nou, ik vrees geen kwaad. Het was weer raak, weer... Zo, zo. En David denkt, het is toch niet die beer weer die ik laatst een klap heb gegeven? Nee, deze keer is het nog erger. Het is een... Het is een leeuw, die heeft daar zomaar dat schaapje gepakt. En weer pakt David zijn stok en weer gaat hij achter die leeuw aan en hij slaat die leeuw wat hij kan. En die leeuw laat dat schaapje los. Dat mij dat weer moet overkomen, denkt David. Een leeuw. En wat zo'n probleem met zo'n leeuw is, die leeuw, die had zo'n heerlijk, die had lamsbout op de menukaart staan. En dat is er nu af. Weet je wat die leeuw denkt? Nu zet ik David op de menukaart. Dus die leeuw, die komt daar zo op David aan. En dat gaat, kijk, dat is met een leeuw niet zo, dat zo'n leeuw, als die David wil opeten, dat hij niet eerst zijn pootjes vouwt en zijn oogjes dicht doet en zegt, Heere zegen, deze... Dat doet hij niet, die komt meteen. Dus David heeft maar één keus en dat is dus die leeuw bij zijn baard te pakken en hij slaat hem net zo lang tot die leeuw dood is. Dat mij dat weer moet overkomen. Het zit ook niet zo mee in Davids leven. Dat merken we wel. En dan komt daar dat moment dat David door zijn vader naar de soldaten wordt gestuurd. En dan ziet hij daar die hele grote reus, die ziet hij daar staan te shinen met zijn koperen pak in de zon. En hij hoort het, hij hoort dat van het gevecht. En dat die reus één persoon heeft uitgedaagd van allebei de kanten. Eén persoon om samen te gaan vechten. En David, jullie hebben het net gehoord, zegt: ik wil wel tegen die grote reus vechten. Ja, waarom zou hij dat nou doen? Wat hij heeft dat meegemaakt met die beer en die leeuw. Lieve mensen, ja, misschien denken jullie, David had zo, tegenwoordig heb je zo'n lijst waar je opzet wat je allemaal nog gedaan wil hebben in je leven. Bucketlist? Bucketlist, hè? En David had op zijn bucketlist staan: ik wil nog een keer met een leeuw vechten. Joepie, een leeuw. Ik wil nog een keer met een beer vechten. Yes, we can. Zo is dat niet gegaan. Het gebeurde mij laatst dat ik een ene... Ik hoorde een enorm gegil van iemand. Help, help. Wat was er aan de hand? Die fietste zo en die werd achterna gezeten door een hele grote zwarte hond. Die helemaal door Dolle heen was. Oef, oef, oef. Zo achter die fiets zat. En die fiets was op een punt geland dat hij klem zat, niet verder kon. En ik stond daar net. Nou moeten jullie niet denken dat ik een dappere held ben. Maar iemand moest wat doen. Dus ik ben daartussen gesprongen. En toen sprong die hond, het was een hele grote zwarte hond. Die sprong zo tegen mij op. Ik kon net zo blijven staan. En tekeer gaan. Oef, oef, oef. En dan zijn er mensen die zeggen: blaffende honden bijten niet. Maar ik denk dan, weet die hond dat ook? En gelukkig toen kwam de baas van die hond en die trok hem van de leiding van me af. Daar heb ik een paar dagen last van gehad. Dat in je gedachten steeds die hond zo oef, 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 tegen je staat. Ja, en 's nachts droom je ervan. En toen heeft die hond me nog gebeten ook. Kunt u zich voorstellen hoe dat met David is gegaan? Dat hij niet dacht, joepie, een leeuw. He? Of yes, we kennen een beer. Heeft hij echt niet gedacht? Die heeft daar ook zo mee rondgelopen. Die zal er ook misschien wel een nachtmerrie van gehad hebben. Van die leeuw, die beer. En wat zal die vaak in zijn leven gedacht hebben? Dat mij dat weer moet overkomen. En nu is daar dat moment van die hele grote reus. En helemaal niemand durft met hem te vechten. En in ene heeft hij antwoord op die vraag: waarom moet mij dat nou steeds weer overkomen? In ene kwartje hadden ze nog niet, dus dat kon niet vallen. Maar er viel in ieder geval een shekel of zo. Ja, er gebeurde wat. In ene denkt hij: de God die mij heeft geholpen tegen die leeuw en tegen die beer. Die God is groter dan het grootste probleem. Die God is groter dan de grootste reus. En die God gaat mij helpen tegen die grote reus. In ene heeft hij antwoord op die vraag die hij zo vaak gehad heeft. Waarom? Waarom moet mij dat overkomen? In al die moeite heeft hij geleerd om te vertrouwen op God. Heeft hij geleerd om het te zien: God is groter dan het grootste probleem. Wat een bijzondere les. Ja, en wat mag David hier doen voor God en zijn volk? Omdat hij dat in de moeite, in al die situaties die helemaal niet leuk waren, mocht leren. Ik ga met jullie nog een paar verzen lezen over de Heer Jezus. Hebreeën. Hebreeën 5. Hebreeën 5, vers 7. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En werd verhoord vanwege zijn diepe ontzag voor God. En dan komt er een zin, die vind ik altijd heel erg moeilijk. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dat verwacht je niet van de zoon, of wel? En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Wat daar bedoeld wordt, lieve mensen, is niet dat de Heer Jezus ongehoorzaam is geboren, zoals ik. Dat hij niet is geboren zonder op God te vertrouwen, zoals ik. Dat hij niet van kind af aan geweten heeft, God is trouw, zoals ik. Dat was er. Alleen, wat moest hij nu leren? Hij moest, kijk, het is makkelijk om te zeggen dat je iemand gehoorzaam bent als die allemaal leuke dingen voor je heeft. Maar als er hele vervelende dingen gebeuren, om dan te zeggen, ik ben gehoorzaam, dan moet je dus leren gehoorzaam te blijven. Dat moest hij leren, onder moeilijke omstandigheden. Het is makkelijk om tegen iemand te roepen, ik ben trouw. Dat riep Petrus ook. Maar binnen de kortste keren was hij vertrokken. Ja? Dus trouw leren als het moeilijk gaat. Trouw te blijven. Het is makkelijk om te zingen, ik stel mijn vertrouwen op de Heere God. Wij gaan dat ook nog in Kanon zingen, dat is nog weer wat indrukwekkender. Maar het gaat erom of we in de moeite, als we die vragen hebben, waarom moet mij dit overkomen? Of we dan God nog vertrouwen. En de Heere Jezus had dit van kleinkind af aan. Hij moest leren in het leven te blijven. Te blijven vertrouwen. Te blijven geloven, God is trouw. Te blijven gehoorzamen aan die grote opdracht voor mijn en voor jullie zonde te sterven. Aan het kruis. Om dan daar gehoorzaam te blijven. En zo heeft hij een leven gehad vol moeite. Van mensen die hem voortdurend tegenstonden. Zijn eigen discipelen. Wat heeft hij niet met ze meegemaakt? En toen het moeilijk werd, hebben ze hem eindelijk laten vallen. En de ene discipel besluit hem te verkopen, te verraden met een kus. En de andere discipel staat te zweren, ik zweer dat ik hem niet ken. Ik mag vervloekt wezen als ik bij hem zou horen. Ik zou zeggen, Heere Jezus, laat maar zitten om voor die mensen aan het kruis te sterven. Vindt u ook niet? Laat maar zitten. Laat maar zitten, al die mensen die als wilde dieren om het kruis heen staan en hem uitschelden en de meest lelijke dingen tegen hem zeggen. Ik zou zeggen, Heere Jezus, laat maar zitten. Daar ga je toch niet voor sterven? Ik sprak laatst iemand, mantelzorger, die had alles opzij gezet om iemand te verzorgen. Vakantie, alles. En als die in beeld kwam, dan schold die ander hem verrot. Dan zeg je toch, waar doe je het voor? En die persoon had zoveel liefde dat hij het bleef doen. Lieve mensen, zo is hij in zijn leven voorbereid om daar aan dat kruis te hangen. Terwijl ze allemaal zich tegen hem keren. Terwijl hij wel 10 keer zou kunnen zeggen, ja, maar daar ga ik het niet voor doen. Laatste. Hij bleef trouw aan Gods opdracht. Hij bleef God vertrouwen. Zelfs toen hij het uit moest roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Riep hij nog God aan. Hij bleef trouw. Lieve mensen, we hebben dat gezien. De Heer Jezus moest leren het te blijven. David moest het leren. In de harde praktijk van het leven. En ik weet niet of het u gaat net als mij. Ik heb zo graag een God, die wil ik zo graag dienen, die mij in de watten legt. Kent u dat? Als ik ziek ben, dat hij me meteen beter maakt. Dat hij mij welstand geeft, dat alles goed gaat. Lieve mensen, ik zoek een God die mij in de watten legt. En als ik dat aan God vraag, dan antwoordt hij mij, dat ga ik niet doen, want dan word je een watje. Dan word je een watje. Ja? Door de moeite, de pijn in het leven, mag je leren, terwijl je al die vragen hebt, waarom moet mij dit overkomen, mag je weten dat je met David en met de zoon van David mag leren te weten, God is groter dan het grootste probleem. En daarom stel ik mijn vertrouwen op hem.